Hoewel ze met enige misprijzen wordt bekeken, wordt ze toch door veel vrouwen heimelijk bewonderd om haar lef en in de fantasieën van veel mannen begeerd. Maar hoewel deze laatsten soms ook een beetje bang voor haar zijn. "Je bent te veel vrouw," zei onlangs een man. "Wat bedoel je?" vroeg ze scherp. Nou ja, hakkelde de man, "door zo'n vrouw als jij zou je toch makkelijk verpletterd kunnen worden."
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Het gebeurt me nogal eens dat ik plannen heb voor een podcast. Maar in de week dat ik deze op wil nemen, dringt een ander onderwerp op de voorgrond. En in mijn situatie laat de godin uit de oude Mesopotamische mythologie Lilith van zich horen. Ze wil dat ik mijn luisteraars nu over haar vertel, om mij en jullie uit te nodigen om nog meer je eigen autonomie te leven. Oh, maar dat doe ik toch al, zul je misschien zeggen. Toch blijkt dat ik, en veel vrouwen met mij, nog een laag dieper kunnen gaan om bij hun werkelijke oerkracht te komen. Lilith nodigt uit om nog dieper af te dalen in ons collectief onbewuste, ten einde contact te maken met de vrouwelijke, mysterieuze kracht. Maar waarmee we, net als moeder aarde, een wereld kunnen scheppen, maar ook in staat zijn om te vernietigen als de vorm niet meer past. Veel vrouwen, en met haar ook veel mannen, zijn bang voor deze vrouwelijke oerkracht. Volgens de Amerikaanse wetenschapsjournaliste Rianne Eichler ligt in deze angst de wortel van het patriarchaat. Ze vertelt in haar boek uit 1987, De Kelk en het Zwaard, dat in de periode van 4.500 jaar voor Christus tot 2.500 jaar voor Christus de bewoners van de minder herbergzame gebieden op aarde door klimaatveranderingen gedwongen werden hun land te verlaten. En dat luidde een periode van chaos in. Want de bewoners hadden niet alleen te maken met volksverhuizingen, maar ook met natuurrampen. De natuur was voor deze Indo-Europese stammen niet de verschijning van het verzorgende, voedende moederarchetype. Maar aan hen liet ze haar slindende en schrikwekkend gelaat zien. Ja, en tegen haar dreigingen moest je je verdedigen met alles wat je aan fysieke kracht had. En gelijk aan de pogingen om de natuurkrachten te overheersen, werd ook allengs het vrouwelijke overheerst. Ik ga het anders zeggen. Op het moment dat het beeld van de natuur veranderde in een levengevende kracht naar een levensbedreigende, werd ook de vrouw als zodanig beschouwd. De natuur, moeder aarde en het vrouwelijke werd als inwisselbaar gezien. En deze zienswijze ligt nog steeds heel diep verankerd in ons collectieve bewustzijn. En immers, het patriarchaat bestaat nog steeds. Moeder aarde met haar gewassen, het dierenrijk, worden nog steeds geëxploiteerd. Zoals ook het vrouwelijk principe nog steeds onderdrukt wordt, omdat deze als gevaarlijk en onberekenbaar wordt gezien. Veel vrouwen hebben deze angst voor het natuurlijke oervrouwelijke geïnternaliseerd, waardoor ze vaak op halve kracht leven of menen slechts in pasteltinten te mogen spreken. Maar Lilith wil ons herinneren aan de totale vrouw die we zijn. Haar levensgevende kracht, maar ook haar vermogen om zonder pardon zich krachtdadig te weer te stellen tegen schadelijk gedrag. In de Hebreeuwse traditie wordt Lilith gezien als de eerste vrouw van Adam. Maar Lilith vond Adam, die al geïndoctrineerd was door het patriarchaat, veel te autoritair. Lilith wenste gelijkwaardigheid. En als onafhankelijke ziel liet ze zich door de schepper vleugels aanmeten om weg te vliegen. Thans kunnen we Lilith zien als een symbool voor feministische kracht en onafhankelijkheid. Lilith is als een gids die ons de weg kan wijzen naar de vrouwelijke oerkracht, een vuurkracht die ons inspiratie kan wekken, opdat we als een vrije geest onze talenten manifesteren. Om je een illustratie te geven van hoe de Lilith-energie zich in een vrouw manifesteert, heb ik haar hier vormgegeven in een personage. En let wel, dit is slechts één illustratie. Vrouwen met een Lilith-energie kunnen zich heel divers manifesteren. Maar kenmerkend is wel hun autonomie en krachtdadigheid. Ze lacht vaak iets te hard. Ze drinkt regelmatig te veel en ze kleedt zich uitdagend. Dit doet ze omdat ze plezier schept in haar vrouwelijkheid. En wanneer ze kritiek krijgt op haar uitbundigheid, antwoordt ze lacherig, terwijl ze een lange haal neemt van haar dunne sigaartje. Ach, waarom zou ik mezelf moeten verstoppen? Ik ben wie ik ben. En wanneer ze zin heeft in seks, dan zorgt ze dat ze de juiste bevrediging krijgt die ze hebben wil. Anders hoeft het van haar niet. Ze wordt vaak als egocentrisch betiteld, maar dat is een misvatting. Ze leeft hooguit vanuit haar intuïtie, impulsen, en is daarbij trouw aan haar eigen verlangens en behoeften. Want ze kan ook mededogend zijn en zacht als een lentebriesje. Maar als haar onrecht wordt aangedaan, kan ze opsteken als een laaiende storm die alles in haar werveling ontzet. Hoewel ze met enige misprijzen wordt bekeken, wordt ze toch door veel vrouwen heimelijk bewonderd om haar lef en in de fantasieën van veel mannen begeerd. Maar hoewel deze laatsten soms ook een beetje bang voor haar zijn. Je bent te veel vrouw, zei onlangs een man. Wat bedoel je? Vroeg ze scherp. Nou ja, hakkelde de man. Door zo'n vrouw als jij zou je toch makkelijk verpletterd kunnen worden. De scheppingsmythe van Adam en Lilith. De nacht was gehuld in complete duisternis, want de maan liet haar gezicht niet zien. Maar het was deze nacht dat er beweging kwam in de aarde. De aarde pulseerde en stulpte en verhief zich tot twee gelijkwaardige pilaren die vorm aannamen. En zo ontstond de schepping van een man en een vrouw, Adam en Lilith. Ze waren gevormd uit dezelfde materie en daardoor waren ze gelijk aan elkaar, maar niet hetzelfde. Dat wil zeggen, vanuit hun gelijkwaardige eigenheid konden ze een perfecte aanvulling zijn op elkaar. Zo zou het kunnen zijn. Maar al heel snel meende Adam dat hij heer en meester kon spelen over Lilith. Voor Lilith was zo'n benadering wezensvreemd. Zo wilde zij bij de seks bijvoorbeeld ook wel eens bovenop liggen, omdat zij voor de afwisseling de actieve partij werd. Het was Adam die bang werd om door de krachtige Lilith overheerst te worden. En daarom probeerde hij een discussie uit te lokken ten einde te kunnen winnen. Lilith haalde echter haar schouders op en vroeg toen aan de schepper 2 vleugels om weg te kunnen vliegen. Ze vloog ver weg, naar de oever van de Rode Zee, waar ze een grot zocht als haar woonplaats. En hier verkoos ze de zeedemon Asjomodai als haar minnaar. En ze paarde, opdat ze iedere dag 100 monsters baarde. Intussen kon Adam, alleen gelaten in het paradijs, het toch niet zonder een vrouw stellen. En de schepper zag zijn treurigheid en maakte, jawel, het verhaal kennen we, uit rib van Adam een nieuwe vrouw, Eva. Deze vrouw was nu een afgeleide van het bestaan van Adam. Eén keer is Lilith teruggegaan naar het paradijs in de gedaante van de slang en verleidde daar haar gematigde zuster Eva om in de appel te happen die de schepper verboden had. Maar daarmee bewees ze het bestaan en dienst, omdat het leven immers in beweging moest komen. Vanuit haar goddelijke wijsheid wist Lilith dat een eeuwig paradijs het leven doet verstarren. De mensheid heeft de tegenstelling, de dualiteit nodig om zich aan te ontwikkelen en om te kunnen groeien in bewustzijn, ten einde weer terug te komen bij de kern van zijn wezen. Ik ga je nu als bruggetje vertellen over de schaduw. Kort en bondig heeft de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung de schaduw gedefinieerd als datgene wat iemand niet zou willen zijn. In het proces van onze ontwikkeling leren we wat hoort en niet hoort. En zo krijgt een meisje in de ontwikkeling tot volwassene te maken met inprentingen die haar vertellen hoe je als vrouw behoort te zijn. En het is niet alleen de opvoeding, maar ook de cultuur die uitdrukking geeft in media, reclame, aan specifieke vrouwbeelden. En vrouwen, of je het wil of niet, worden door deze selectieve beelden beïnvloed. En deze invloed maakt dat veel vrouwen zich gaan identificeren met eigenschappen die in dat beeld passen. Eigenschappen die daarentegen niet in dat beeld passen, worden gediscrimineerd en verbannen naar het onbewuste. Die verbannen eigenschappen noemen we nu de schaduw. En datgene waar we ons aan ergeren in anderen is vaak een projectie van onze eigen schaduw. Jaren geleden ergerde ik me groen en geel aan de actrice Adelheid Rozen. Ik vond haar zo theatraal en overdreven. En ik verzuchtte dan, mag niet een beetje minder? Maar naarmate ik mijn eigen Lilith-aspecten ging herkennen, kreeg ik steeds meer waardering voor die goudeerlijke, pure, authentieke, krachtige Adelheid Rozen. Jung zegt over de schaduw, hoe vager de vorm is die de schaduw in het bewuste leven van het individu heeft aangenomen, des te zwarter en dichter ze is. Simpel gezegd, hoe meer eigenschappen en verlangen we van onszelf onderdrukken of discrimineren, hoe negatiever en verbitterder we worden. Wanneer we echter daarentegen die verborgen delen van onszelf, die misschien de cultuur niet welgevallig zijn, onder ogen durven zien, zullen we merken dat er ook kwaliteiten in verborgen liggen. Bijvoorbeeld, ik ken het verhaal van een vrouw die opgevoed was met een sterke normbesef ten aanzien van erotiek en seksualiteit. In haar dagelijks leven kleedde ze zich beschaafd en vooral onopvallend. Al vanaf de middelbare school had ze een sterk oordeel over vrouwen die op een veel meer uitdagende wijze met zichzelf te koop lopen. Zo noemde ze dat. Tot ze, zoals ergens midden 30, er in therapie, nadat haar relatie was verbroken erachter kwam dat ze ten diepste eigenlijk een hele sensuele vrouw is die deze kant van haar wezen onderdrukte. En langzamerhand ging ze experimenteren met die sensuele kant van haar wezen. En niet alleen in kleding en gedrag, maar ook in de aankleding van haar huis. En allengs ging ze zich vrijer en levendiger voelen. En je zou kunnen zeggen dat ze het archetype van Lilith in haar leven had uitgenodigd. We kunnen Lilith beschouwen als een collectieve schaduw van het patriarchaat. En het is goed om hier nog eens te benoemen wat we onder het patriarchaat verstaan. Het patriarchaat is een maatschappelijke ordening waarbij het mannelijke meer waardering krijgt dan het vrouwelijke. Dat wil dus niet zeggen dat alle mannen het patriarchaat vertegenwoordigen. Ook vrouwen die in hun denken en doen prioriteit geven aan een mannelijke oriëntatie, ten koste van het vrouwelijke, zijn vertegenwoordigsters van het patriarchaat. En ik zie dat nogal eens geïllustreerd bij vrouwelijke politica's. We zien dan in de besluitvorming dat geld en macht het leidend principe wordt, ten koste van humanitaire waarden. En onderschat niet hoezeer deze patriarchale oriëntatie onze cultuur heeft doordezemd. Onze westerse traditie, die haar verworteling heeft in de joods-christelijke en antieke zeden, kun je dus kwalificeren als patriarchaal georiënteerd. Het feit al dat we God als mannelijk hebben gedefinieerd, is een uitdrukking van het patriarchaat. In de Zohar, het oudste boek van de joodse mystieke traditie, wordt verteld hoe God twee grote lichten schiep, zon en maan. De maan, die symbolisch staat voor het vrouwelijk principe, kreeg van God opdracht haar licht te verminderen. Vanaf dat moment had de maan geen eigen licht meer, maar ontleende dit aan de zon. En de zon staat model voor het mannelijk principe. De maan voelde zich daardoor erg vernederd. Lilith is ontstaan uit de krachtsvermindering van de maan. En haar energie is afkomstig van de onderdrukking en de daaropvolgende rancune van de maan. Maar het is een duistere en vurige energie. In de mythe lezen we dat wanneer Lilith in het bewustzijn geen gelijkwaardige rol kan spelen, ze zich gaat terugtrekken, paard met het zeemonster, waardoor ze dagelijks honderden monsters baart. De creatie van het monsterachtige is gelegen in onderdrukking. Dat wat bovengronds geen plaats kan hebben, kan ondergronds woekeren en zich samenballen als een explosieve energie. Stel dat jou als vrouw geleerd is om niet je onvrede, boosheid en je woede te uiten, laat staan met stemverheffing te spreken. Dan kan dat wat jij kenbaar wil maken nergens een plek hebben. In je binnenste woekert echter de frustratie voort en kan zich op een onverwachts moment uiten als een explosieve, monsterlijke driftaanval. Lilith wordt ook wel de godin van het krijsen genoemd. Ze symboliseert de collectieve woede van vrouwen over dat wat ze, ten gunste van het patriarchaat, eronder hebben moeten houden. Maar wie echter bereid is de stem van Lilith in haar binnenste te horen, haar aandacht te geven en haar wensen kenbaar te maken, zal merken dat ze transformeert van een destructieve tot een creatieve kracht. En dan blijkt ze een fantastische hulpkracht die vrouwen het gevoel van onafhankelijkheid, vrijheid en bovenal plezier verleent. De duistere oerkracht van Lilith heeft dan een plaats gekregen in het licht van ons bewustzijn. Lilith staat ook model voor de seksuele autonomie. De mythe vertelt dat Lilith bij het vrije niet per definitie onder wil liggen. De energie van Lilith is wisselend als de gestalte van de maan en dien onovereenkomstig wil ze zich niet laten fixeren in een vaste rol. Seksualiteit wordt door een Lilith-vrouw beleefd als bij uitstek een creatief spel waarin ruimte kan worden gegeven aan de impulsen die in haar en haar partner leven. Maar wanneer blijkt dat Adam een star beeld heeft van seksualiteit, namelijk zij onder, hij boven? Dat wil zeggen dat hij haar beschouwt als een object waaraan hij slechts zijn lust ontleent, dan is er voor haar niet zoveel meer aan. En ik moet hierbij denken aan de notoire anekdote van de vrouw die uit verveling een peertje schilt op de rug van haar man terwijl hij pompend in haar beweegt, slechts gericht op zijn eigen genot. Emotioneel, spiritueel is er dan geen sprake van uitwisseling. Voor een Lilith-vrouw is dit uiteindelijk een onvervulde situatie. Lilith gaat niet in discussie en ondergaat de seksualiteit ook niet gelaten uit plicht, maar meet zich vleugelen van vrijheid aan en vliegt weg. Door onze cultuur en haar beelden, maar ook de seksuele vreedheden die daarvan het gevolg zijn, is een beleving van natuurlijke seksualiteit aan veel vrouwen ontzegd. Zelfs de femme fatale heeft haar eigen seksualiteit geobjectiveerd. Ook zij is een product van de patriarchale dominantie. Het is veelal een onbewuste poging tot gelijkschakeling van de macht. Maar de tragiek is dat ze bestaat bij de gradatie van het patriarchaat. Eva van Sonderen schrijft in een artikel in Bres, een artikel van heel lang geleden: als een vrouw zich bij het vrije aan een overweldigend orgasme kan overgeven, is ze verbonden met de grote godin in haar collectieve, orgiastische aspect. Maar als ze zich van dit diepe instinct niet bewust is, kan ze bezeten worden van een demonische lust tot macht. En dit wordt gesymboliseerd in Liliths huwelijk met Samuel de duivel. Als een vrouw haar Lilith-kant verbindt met machtsuitoefening, krijg je de femme fatale. De vrouw die anderen manipuleert met haar seksualiteit. We hebben het hier dan over een onderdrukte Lilith die zich toch wil laten gelden. Echter Lilith in haar behoefte herkent, heeft geen manipulatie nodig om haar zin te krijgen. De femme fatale is in wezen een aseksueel wezen, omdat ze geen verbinding heeft met haar eigen seksualiteit. Een vrouw die echter Lilith heeft geïnternaliseerd in haar wezen, heeft contact met de seksuele stroom die in haar is. En op het gevaar af een dirty girl te zijn, geeft ze gehoor aan haar behoeften en verlangens. Bij het vrije pleegt ze geen censuur, maar volgt ze haar natuurlijke impulsen. Een onderdrukte Lilith misbruikt haar macht door manipulatie, zoals de femme fatale dat doet. Ten diepste stelt ze haar behoefte nog in het perspectief van anderen. Maar een geïntegreerde Lilith wil het gedrag van anderen niet manipuleren, maar zorgt op een autonome wijze voor zichzelf, ongeacht wat anderen van haar zouden kunnen denken of verwachten. En dit is een natuurlijke macht die je kunt vertalen in een begrip als in staat zijn tot. Dan is macht iets positiefs. Lilith heeft een macht, of ze is in staat, tot het maken van keuze die aangespoord wordt door een intuïtie die voortkomt uit een diepe laag van haar bewustzijn. Een vrouw die op deze wijze geregeerd wordt door Lilith is vaak onbedoeld, onconventioneel in haar verschijnen en gedrag. Dit is geen effectbejag, maar de vrucht van een vrouw die voorbij de grenzen van haar opvoeding en cultuur gaat. En daarmee geeft ze gehoor aan een macht die vanuit vrijheid is geboren. Ik denk dat het weer toe-eigenen van de Lilith-energie en haar tot expressie brengen een heilzaam antwoord is tot het weer gelijkschakelen van de mannelijke en vrouwelijke waarden. En dat hebben we maatschappelijk, maar wereldwijd, nu ook heel hard nodig. En dat doen we echter niet van de een op andere dag. Onze oerkracht, onze Lilith-energie, ligt voor velen zo bedolven onder de aanslag van de collectieve conditionering met betrekking tot de beeldvorming van de vrouw, dat het echt een zoektocht kan zijn. Het verlangt vaak een archeologie bedrijven in jezelf, waarbij je ook bereid moet zijn je schaduwdelen op te graven. En dan gaat het vaak om vragen als: wat onderdruk ik in mezelf? Of wat mag er van mezelf niet zijn? En vaak verketteren we dat in anderen, zoals mijn voorbeeld van mijn oordeel op Adelheid Roze. Maar we zullen gaandeweg ontdekken dat er goud verborgen ligt in onze schaduwdelen. Maar ook gaat het om de vraag in hoeverre je te weer durft te stellen als de buitenwereld onze authenticiteit besmeurt. En dat wil niet zeggen dat je iedereen meteen de kop moet afhakken, maar het is uiteindelijk wel heilzaam als je krachtdadig vanuit je vuurkracht je grenzen communiceert. Zo ook optreedt tegen onrecht. En dat verlangt beslist moed. Want ja, straks vinden ze ons niet meer aardig of ze noemen ons een bitch. En misschien gaat het wel vriendschappen kosten. Ja, dat kan gebeuren. Maar Lilith belooft je dat je met dit offer je bewustzijn verruimt, waardoor je vrijheid en mogelijkheden schept om je zielsmissie werkelijk te leven. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Daar kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.